Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vervolgen wij deze dienstgemeente door te zingen psalm 33 en van deze psalm het 7e en het 10e vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Zo zingen we over Gods alwetendheid en ook over Gods almacht. En in het 10e vers, daar belijden we wat dat betekent voor Gods kinderen. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Psalm 33, het 7e en het 10e vers. de Heere regeert. Daarvan spreekt Psalm 33. Daarvan spreekt ook Psalm 2. En in die psalm zingen we ook hoe juist deze wereld in al haar goden vijandigheid daartegen in opstand komt. Van deze psalm, Psalm 2, zingen we het eerste vers na de belijdenis van het geloof. Psalm 2, vers 1. En iedere van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen het woord van de Heere onze God deze middag in Daniël 7. Een jaar geleden, op de Oudejaarsdag, dus een jaar en een dag geleden, hebben we geluisterd, mocht ik in uw midden voorgaan, naar Daniël hoofdstuk 5, de geschiedenis van koning Belsazar en het schrift op de wand. Deze nieuwjaarsdag lezen wij Daniël hoofdstuk 7. Een hoofdstuk dat begint met de woorden in het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel. Dat is dus in diezelfde tijd als ook de geschiedenis van Daniël 5 zich afspeelt. En dit hoofdstuk, Daniël 7, lezen wij in zijn geheel, dus vanaf vers 1 tot en met vers 28. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijns hoofds op zijn leger. Toen schreef hij die droom en hij zei de hoofdsom der zaken. Daniël antwoordde en zei, ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. Het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugelen. Ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens en aan hetzelfde werd eens mensenhart gegeven. Daarna, zie, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer en stelde zich aan de ene zijde en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zei aldus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en zie, er was een ander dier, gelijk een luipaard en het had vier vleugelen eens vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde dier vier hoofden. En hem werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al die dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. Ik nam 8 op de hoornen. En zie, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde en 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En zie, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden en de ouden van dagen zich zetten, wiens kleed wit was als de sneeuw. En het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken. Deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 maal duizenden dienden hem. En 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak. Ik zag toe, totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nachtgezichten en zie, er kwam 1 met de wolken des hemels, als eens mensenzoon, en hij kwam tot de oude van dagen, en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer, en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van mijn lichaam en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Ik naderde tot een dergenen die daar stonden en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zei ze mij en gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. Deze grote dieren, die 4 zijn, zijn 4 koningen die uit de aarde opstaan zullen. Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. En zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was van al de anderen, zeer gruwelijk, welk standen van ijzer waren en zijn klauwen van koper, het at, het verbrijzelde, het vertrad het overige met zijn voeten. En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren, en de andere die opkwam en voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Ik had gezien dat diezelfde hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht totdat de oude van dagen kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen. En dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Hij zei aldus: het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken. En het zal de ganse aarde opeten. En het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen. Belangende nu de 10 hoornen. Uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En een ander zal na hen opstaan. En die zal verscheiden zijn van de vorige. En hij zal 3 koningen vernederen. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds. Daarna zal het gericht zitten. En men zal zijn heerschappij wegnemen. Hem verdelgende en verdoende tot het einde toe. Maar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk der heiligen der hoge plaatsen, welks rijk een eeuwig rijk zijn zal. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Tot hiertoe is het einde deze rede. Wat mij, Daniël, aangaat, mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn glans veranderde aan mij. Doch ik bewaarde dat woord in mijn hart. Tot zover. Laten wij de Heere bidden om de onmisbare hulp en leiding van zijn geest in deze eredienst. Mag ik u voorgaan. We komen tot u, Heere. Op deze eerste dag van de week, die tegelijk de eerste dag van het nieuwe jaar is. En wat is het een zegen dat die twee samenvallen. Want daardoor hebben we op deze eerste dag van het nieuwe jaar 2 keer de gelegenheid om naar uw huis te gaan. Om onder uw woord samen te komen. En wat een voorrecht is dat. Als onze voetstappen het nieuwe jaar 2023 voorzichtig betreden. Dat nieuwe jaar dat onontgonnen voor ons ligt. Wat is het dan een voorrecht dat we daarbij houvast mogen zoeken en houvast mogen ontvangen in dat kostbare woord van u, de Heer. Want als een jaar onontgonnen voor ons ligt, dan betekent dat dat wij nog niet weten wat het brengen zal. We hebben onze agenda's wellicht klaar liggen. Daar staan ook al de nodige afspraken in. Maar niemand van ons die weet of de afspraken die wij gemaakt hebben ook daadwerkelijk zo uit zullen komen. Niemand van ons die weet wat in dit nieuwe jaar ons levenspad kruisen zal. Of dat voorspoed is en zegen en geluk. Of juist zorg, moeite, pijn en verdriet. Wellicht dat we voor dit nieuwe jaar hele bijzondere dingen in de agenda hebben staan. Misschien dat voor dit nieuwe jaar onze trouwdatum gepland staat. En dat we de hoop en de verwachting hebben dat 2023 straks in onze trouwring zal staan. Misschien dat het nieuwe jaar het jaar is waarin we de kinderzegen verwachten. Als we nu al in blijde verwachting zijn, nog een paar maanden. We kennen de uitgerekende dag en dan. Misschien dat het nieuwe jaar het jaar is waar we afscheid zullen nemen van de basisschool, van de zondagschool. De overstap naar de middelbare school zullen maken. Dat we examens zullen maken. Andere bijzondere plannen hebben voor studie, werk of ons bedrijf of in het gezin. Jubilea die we te vieren hebben. Het kan allemaal al in onze agenda staan, Heer. Maar niemand van ons weet of het gaan zal zoals wij verwachten. Het kan ook zijn dat we hier vanmiddag in de kerk zitten of thuis meeluisteren. En dat er in de agenda juist hele andere dingen staan. Het ziekenhuisbezoek van volgende week. Die spannende controle van over 2 maanden waar zoveel van afhangt. En zelfs, heren, in de komende week, in de agenda van de gemeente, al een begrafenis. Wij staan vandaag op de drempel. Dat nieuwe jaar ligt nog voor ons. Wij weten niet hoe het gaan zal. Wij weten niet wat er komt. Maar wij roepen u aan. De God die de tijden overziet. Die de toekomst in zijn hand houdt. De God die weet wat dit nieuwe jaar ons als gemeente brengen zal. En ook wat dit nieuwe jaar een ieder van ons persoonlijk brengen zal. Heren, laat ons dat op deze dag toch een heilig stukje rust geven. Ja, geef ook dat we dit nieuwe jaar dan werkelijk aan u zullen overgeven. Het ook in uw handen zullen geven. Dat we ons aan u toevertrouwen. Met heel ons bestaan, met heel ons leven, met heel ons hart. En dat we ons ook aan u toevertrouwen, Heren. Met de dingen die onze ziel aangaan. Want heren, of dit nieuwe jaar nu geluk of tegenspoed brengt, dat wat het meeste telt, ligt daar toch diep onder verborgen. Dat wat het meeste telt is toch hoe onze ziel tegenover u staat. Of wij dit nieuwe jaar ingaan, levend uit de genade van Christus en daarmee met het uitzicht op eeuwige heerlijkheid. Of dat we het nieuwe jaar ingaan als mensen die leven voor deze wereld. Als vreemdeling van u. En dat we daarmee leven onder de toekomende toorn. Daarom wel allermeest danken wij u. Dat we aan het begin van dit nieuwe jaar in uw huis worden samengebracht. Op de plaats waar uw woord klinkt. De plaats waar u ons brengen wil. Tot die kennis van Christus, waardoor wij zalig worden. En waarmee dan de belangrijkste beslissing voor dit komende jaar gevallen is. En we bijna zouden kunnen zeggen, dan is de rest maar bijzaak. Heere, geef dat ons hart zo door een ware geloof aan Christus verbonden mag worden. Voor het eerst of opnieuw. Dat in ons leven bekering zichtbaar wordt. Dat in ons hart uw Heilige Geest werkt. En dat we zo het nieuwe levensjaar als aan uw hand mogen binnengaan. Wilt u daartoe de bediening van uw woord deze middag zegenen? En als we dat van u gevraagd hebben, Heren, dan durven we ook al die andere zaken bij u te brengen. Dan durven we ook van u te vragen of u uw zegen wilt gebieden over al die mooie plannen die wij voor het nieuwe jaar hebben. Of u geven wilt dat we in dit nieuwe jaar zegen en voorspoed uit uw hand mogen ontvangen. Geluk en gezondheid. En al die andere zaken die ook belangrijk zijn, jazeker. Maar die pas belangrijk worden als die allerbelangrijkste vraag in ons hart en leven beantwoord is. En dan mogen we ook bij u brengen, Heren, als we aan het begin van dit nieuwe jaar al geconfronteerd zijn met zorgen die zo van het oude jaar in het nieuwe jaar zijn meegegaan. Die ziekenhuisbezoek, die behandelingen, die chronische ziekte die er op de nieuwjaarsmorgen net zo goed is als op de oudejaarsavond. Die psychische nood waaronder ons leven ook vandaag gebukt gaat. Ook dat brengen we dan bij u met de bede dat u daar in het nieuwe jaar kon het zijn nog verandering in wilt geven. En ook met de bede dat als moeite en zorgen blijven we van u de kracht ontvangen om het in diepe afhankelijkheid van u te dragen. Heere onze God, zo leggen we het nieuwe jaar voor uw aangezicht neer. En vragen wij of in dat nieuwe jaar uw koninkrijk mag komen. Of in dat nieuwe jaar uw wil mag geschieden. Of in dat nieuwe jaar uw naam geheiligd zal worden. Heel persoonlijk in ons eigen leven en in het midden van de gemeente en in uw wereldwijde kerk. Gedenkt u daarbij ook deze gemeente als geheel, heren, en de broeders van de kerkenraad. Want dit nieuwe jaar wordt ingegaan nog altijd in een vakante periode. Keer op keer dat na een uitgebracht beroep het antwoord een teleurstelling was. Ook dat mogen we op de drempel van het nieuwe jaar toch bij u brengen. Met de bede dat u daar in 2023 verandering in wilt brengen. Op uw tijd en op uw wijze en met de dienaar die u daarvoor bestemd hebt. Tot zegen en opbouw van deze gemeente. Tot zaligheid van zondaren en tot verheerlijking van uw naam. Wij komen zo tot u, heren, met al onze gebeden. En wanneer we dat voor u neerleggen, dan is er nog één zaak die we u willen belijden. Namelijk dat in die 15 uur dat dit nieuwe jaar nu duurt, wij van onze kant alweer hebben laten merken dat wij nog steeds diezelfde zondaren zijn van vorig jaar. En dat we ook dit pas begonnen nieuwe jaar alweer met onze ongerechtigheid hebben bevuild en hebben bevlekt. Wilt u ons daarom ook deze middag aanzien? Niet op grond van iets van onszelf, maar zie ons aan in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Daar waar wij pleiten, op zijn borgwerk aan het kruis van Golgotha volbracht. Goede God, hoor ons bidden. Aanvaard onze dank en vergeef onze zonde. Alleen uit genade. Alleen om zijnentwil. Amen. De collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna gaan we zingen uit Psalm 56. Van deze psalm het vierde en het zesde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard? Dat boek, dat komt ook terug in Daniël 7. Zo willen we dat straks ook in de verkondiging beluisteren. Psalm 56, we zingen het vierde en het zesde vers. Na de collecte. Na de verkondiging zingen we uit het Gebed des Heren, naar de berijming van de versen 3 en 9, uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Het Gebed des Heren, 3 en 9, straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren, de beste wensen. Het is een van die begroetingen die worden uitgesproken als je elkaar op de nieuwjaarsdag tegenkomt. De beste wensen. Maar wat zijn eigenlijk de beste wensen? Wat is nu het beste wat je elkaar aan het begin van een nieuw jaar toe kunt wensen? Dat alle dingen in het nieuwe jaar een beetje zullen lukken. Dat je veel liefde zult ontvangen en veel liefde zult mogen geven. Dat je veel dingen mee zult mogen maken die je gelukkig maken. De beste wensen. Ook vanuit Daniël 7 wordt ons het een en ander toegewenst. Of beter, het wordt ons toegezegd. Dit en dat zal in de toekomst gebeuren. Wat dan? Veel geluk, veel vreugde? Nou, niet helemaal. Wat ons aangezegd wordt in dit hoofdstuk is dit. De wereld is een puinhoop en zal dat altijd blijven. Maar ook dit. De Heere staat daarboven en zal er eens een einde aan maken. Om zijn koninkrijk volmaakt te doen komen. En dat laatste. Dat is nu het beste wat we maar wensen kunnen. De beste wens voor het nieuwe jaar. Zo luisteren we deze middag naar Daniël hoofdstuk 7. We doen dat onder het thema een nieuw jaar in een oude wereld. Een nieuw jaar in een oude wereld. Twee gedachten daarbij. Als eerste de werkelijkheid van deze roerige wereld. En vervolgens de werkelijkheid van Gods regering. Een nieuw jaar in een oude wereld. We zien de werkelijkheid van deze roerige wereld. En we zien de werkelijkheid van Gods regering. Eerst dus de werkelijkheid van deze roerige wereld. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel. Met die openingszin van hoofdstuk 7 wordt duidelijk dat we ons in dezelfde tijd bevinden als die geschiedenis die op de oudejaarsdag een jaar geleden in uw midden bepreekt is. De geschiedenis van Daniël 5. De laatste jaren van het machtige Babylonische wereldrijk. Een periode waarin Daniël zelf op een zijspoor is geraakt. De geschiedenis dat koning Belsazar dat schrift op de wand ziet staan, daarvan verschrikt raakt en dat zijn moeder hem er dan op moet wijzen dat er ook nog zo iemand als Daniël in zijn wereldrijk rondloopt. Zelf had Belsazar daar blijkbaar geen enkel besef meer van. Zo machtig als Daniël was in de dagen van Nebukadnezar, zo onbetekenend is hij in de dagen van Belsazar blijkbaar geworden. Maar ondertussen leeft Daniël wel onder de macht van diezelfde Belsazar. Leeft hij onder de macht van een koning die duidelijk, zo laat de geschiedenis van Daniël 5 wel zien, die duidelijk niet zoveel op heeft met de God van Israël. De koning die ook niks op heeft met Daniël. En onder wiens leiding het wereldrijk Babel op de ondergang afstormt. Als je dat bij elkaar optelt, wat een angstige tijd om te leven moet dat zijn geweest. Zeker ook voor Daniël persoonlijk. Wat zal de toekomst brengen? Dat is toch ook een vraag die op deze dag thuis hoort. Wat zal de toekomst brengen? Wat zal het nieuwe jaar brengen? De oorlog in Oekraïne gaat in het nieuwe jaar onverminderd door. Met alle gevolgen die daaruit voortvloeien. Wat hebben we op dat vlak nog te verwachten? De inflatie, de energiecrisis, de stikstofcrisis. Wat hebben we daarvan te verwachten? In je eigen leven? De plannen die je hebt voor dit nieuwe jaar, trouwplannen, de blijde verwachting waarin je leeft nu je zwanger bent, maar aan de andere kant ook ziekenhuisbezoeken die al gepland staan, nieuwe medicijnen waarvan je in de komende weken probeert helder te krijgen wat ze nou precies uitwerken. Examens, de overgang naar een andere school, straks ergens rond de zomervakantie, maar waarvan je nu nog denkt, hoe zal dat allemaal gaan? Redenen te over toch. Om op de nieuwjaarsdag dezelfde vraag te stellen. Wat zal de toekomst brengen? Ook Daniël heeft redenen genoeg voor die vraag. In dat spannende tijdsgewricht waarin hij leeft. Daniël, in dat eerste jaar van Belsazar. Wat zal de toekomst brengen? En dan krijgt Daniël een droom. Opvallend, hè? In het Bijbelboek Daniël lees je verschillende keren van dromen. Maar dan zijn dat dan telkens dromen van anderen die door Daniël worden uitgelegd. Deze keer is het Daniël zelf die een droom krijgt. Een droom waarin God hem rechtstreeks iets onthult. Een droom waarin God hem laat zien wat de toekomst brengen zal. Als je trouwens leest hoe Daniël daarop reageert. In vers 15 staat dat. Mijn geest werd doorstoken in het midden van mijn lichaam. Zo prettig is het blijkbaar dus ook weer niet om te weten wat de toekomst brengt. Dat mag onze vraag van deze nieuwjaarsdag toch ook wel weer een beetje relativeren. Wil je echt zo graag weten wat 2023 jou brengen gaat? Misschien mag je wel juist dankbaar zijn. Dat je het niet weet. Zodat je op deze dag tegen je eigen hart kunt zeggen. De Heere weet het. De Heere weet wat het nieuwe jaar brengt. En dat is genoeg. Daarmee is het goed. Daniël krijgt dus wel iets van de toekomst te zien. En dat in de vorm van een droom. Een soort visioen. En wat ziet Daniël dan? Hij ziet een grote zee. Een zee die onrustig is. De wind heerst op de golven. Het is een en al gewoel en geweld van water. Uit dat onrustige water van die woelige zee komen vervolgens een aantal bijzondere dieren omhoog. Het eerste dier dat Daniël ziet verschijnen doet denken aan een leeuw. Maar dan een leeuw met grote vleugels, als van een arend of van een gier. Een leeuw is op zichzelf al schrikwekkend. We noemen hem niet voor niets de koning der dieren. Maar deze leeuw heeft ook nog eens die vleugels, nog machtiger dan een gewone leeuw. Nou ja, aan het begin wel. Maar die vleugels worden uitgeplukt. Het dier wordt op zijn voeten gezet en krijgt een mensenhart. Nu is het al een stuk minder indrukwekkend. Wacht, daar komt het volgende dier. Deze keer is het een beer. Die zou je normaal gesproken al niet tegen willen komen. Maar bij deze beer spat de bloeddorst en de vraatzucht er helemaal van af. Hij heeft namelijk 3 ribben tussen zijn tanden. Waarop hij nog aan het kauwen is. En terwijl hij uit het water opklimt, klinken de woorden. Sta op, eet veel vlees. Daar komt een derde dier naar voren. Een luipaard deze keer. Een jager die heel snel is. 4 vleugels op zijn rug onderstrepen dat. En wat nog meer opvalt aan dit luipaard, hij heeft 4 koppen. Maar dat alles is nog niks vergeleken bij wat er dan komt. Het beest dat Daniël als 4de uit het water ziet opkomen, dat kan hij niet eens met een bestaand dier vergelijken. Het is een monster. Grote ijzeren tanden, poten die alles verpletteren en op zijn kop maar liefst 10 hoornen. Oh wacht, daar komt zelfs nog een 11de hoorn bij, Die elfde hoorn begint het kleinst, maar drukt al snel drie andere hoornen aan de kant om zelf te kunnen groeien. En die hoorn blijkt dan een levend wezen op zichzelf te zijn. Hij heeft ogen en, in de figuurlijke zin van het woord, een grote mond. Vier dieren uit de zee. Wat is dit? Wat wil dit bizarre visioen zeggen? Dat wil Daniël zelf ook wel eens weten. Als het hele visioen voorbij is, dan reageert hij, vers 15, met grote schrik. En vervolgens, vers 16, vraagt hij aan een van de wezens die hij daar ziet, aan een engel, wat dit toch allemaal voor moet stellen. Daarop kan die engel hem wel het antwoord geven. Die vier dieren, het zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Vier koningen, zo wordt duidelijk in vers 23, dat wil zeggen vier koninkrijken. Vier machtige wereldrijken. Ze komen op uit de zee. Daarbij is die zee dan het beeld van heel de mensheid. De mensheid die op deze wereld is als een grote volkenzee. Voortdurend in beweging, voortdurend in onrust. En vanuit die zee der volkeren komen steeds nieuwe wereldrijken voort. Aan welke rijken moeten we bij deze vier dieren dan denken? Die eerste, die leeuw, bij wie de vleugels worden uitgetrokken. Dat is een rijk in verval. Het is het Babylonische wereldrijk waarvan Belsazar op dit moment nog koning is. Daniël ziet het aan alle kanten om zich heen. Dat rijk loopt op zijn achterste benen. Het was een leeuw, maar het heeft zijn langste tijd gehad. En die beer dan, die vraatzuchtige, die veel vlees wil eten. Het Perzische wereldrijk. Machtig en veelomvattend, van India in het oosten tot Turkije in het westen. Zelfs nog enkele veldtochten in Griekenland en de verovering van Egypte, vraatzuchtig en maar blijven eten. Het is nooit genoeg. Dan dat luipaard, dat snelle dier. Dat is het Griekse Rijk onder Alexander de Grote. Razendsnel weet hij heel dat Perzische Rijk te veroveren als een luipaard met vleugels in een ongekend tempo. En die vier koppen van het beest, dat zijn de vier generaals van Alexander die het Rijk na zijn dood onder elkaar zullen verdelen. En dan het laatste beest, waarvan Daniël al gezegd had in vers 7, dat is anders dan alle andere dieren. Daarin zien we iets van het Romeinse Rijk. Zo'n wereldrijk had de wereld tot dit moment nog niet gekend. Alles wordt straks door Rome verpletterd en verprijzeld. Tot ze de macht zullen hebben van Spanje in het westen, tot voorbij Turkije in het oosten en van Engeland in het noorden tot Egypte in het zuiden. Maar daarmee stopt het niet. Want kijk eens wat uit dit vierde beest voortkomt. 10 hoornen. Nieuwe rijken. Die voortbouwen op dat machtige Romeinse Rijk. 10 stuks, zeg maar de een na de ander. Tot er zelfs die 11e bij komt. Bij die hoorn zien we wel het allerduidelijkst. Dat hij weer een op zichzelf levend wezen is. Een geheel nieuw rijk. En wat kenmerkt dit rijk? Hij neemt de plek in van andere hoorns. Hij verenigt andere rijken onder zich. En het meest opvallende aan die 11e hoorn, hij heeft een grote mond. Een grote mond. Hij spreekt grote dingen, zegt vers 8. Tegen wie? Tegen God. Dat zegt vers 25. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Het is alsof we weer terug zijn bij die geschiedenis van Daniël hoofdstuk 5. Koning Belsazar deed dat ook. Grote woorden spreken tegen God. Laten we dat tempelgerei uit Jeruzalem halen. Dan gaan we daaruit wijn drinken op ons feest. Daniël kijkt hier in de toekomst. Op het moment dat dat feestmaal in de zaal van Belsasar nog komen moet. Maar hij ziet het nu al. Dit gaat in de toekomst alleen nog maar erger worden. Dat hele schouwspel. Dat is de wereld waarin wij vandaag Nieuwjaarsdag vieren. De wereld van gisteravond of de wereld van vandaag. Het is precies dezelfde wereld. Daar is door die grens van oudejaarsavond naar de nieuwjaarsmorgen niks aan veranderd. Nog steeds ziet Daniël in de toekomst die hoog moet tegenover God. Dat laatste rijk, die elfde hoorn. Wat een grote mond, wat een zelfverheffing tegenover de Heer. En die hoogmoed, die richt zich ook tegen het volk van God. Een heel aantal keren in dit hoofdstuk zien we de uitdrukking de heiligen der hoge plaatsen. Het woord plaatsen staat daarbij telkens schuin gedrukt. Dat betekent, dat woord staat er in de grondtekst dus niet. En het is ook niet precies wat hier eigenlijk bedoeld wordt. Het gaat hier niet over de heiligen van de hoge plaatsen, maar over de heiligen van de hoge God. Met andere woorden, het volk van God, de mensen die de Heere dienen. Dat laatste rijk, die elfde hoorn, keert zich niet alleen tegen God, maar keert zich ook heel nadrukkelijk tegen het volk van God. Dit is het rijk van de antichrist. Daniël krijgt dat hier al te zien, in het Oude Testament. En als hij het ziet, dan schrikt hij ervan. Hij is er, zo zie je dat ook in vers 28, hij is er ziek van. Ook daarvan geldt. Dit is de wereld waarin wij vandaag Nieuwjaarsdag vieren. Het is een wereld waarin de antigoddelijke krachten steeds sterker worden. Waarin de zonde terrein lijkt te winnen. En de vijandschap tegenover de Heere en tegenover zijn dienst steeds groter wordt. Dat gaat zelfs zo ver dat in vers 25 gezegd wordt: het zal menen de tijden en de wet te veranderen. Dat wat nou bij uitstek in Gods hand ligt, de tijd en de wet. Dit rijk van de antichrist, het zegt, wij bepalen zelf de wet wel. En wij regelen ook onze eigen tijden. Zelfbeschikking tot en met. Zoals dat op dit moment zichtbaar wordt in de samenleving om ons heen. Wij beschikken zelf echt over alles. Wij willen beschikken. Over het begin van ons leven. Over dat wat in de baarmoeder gebeurt. Baas in eigen buik. En wij willen beschikken over het slot van ons leven. Als ik een voltooid leven heb, dan kies ik ervoor wanneer ik daar een eind aan wil maken. En we willen er zelf over beschikken of wij man zijn of vrouw zijn. Of dat we er iets tussenin zijn of dat we allebei niet zijn. Wij willen ons niet laten beknotten door welke vorm van wetmatigheid dan ook. Wij zijn zelf de norm. Wij zelf. Niemand anders. En wie daar niet aan meedoet, die wordt steeds minder gedoogd. Dat volk van God. Die heiligen van de hoge plaatsen. Dat volk dat de Heere wil dienen. En dat daarom aan die ontwikkelingen niet mee wil doen. Ze gaan het zwaar krijgen. Heel zwaar. Vers 25 zegt: dit rijk van de antichrist zal de heiligen verstoren. Daar zit iets in van zo op de huid zitten, zo opjagen, zo afmatten, dat ze er kapot aan gaan. Hoe dat is? Vele christenen in deze wereld kunnen u dat uit eigen ervaring vertellen. Hoe dat is als goden, vijandige machten. je kapot willen maken. Voor veel kinderen van God in deze wereld is dat nu al de realiteit. En dat zal door de tijd heen er niet beter op worden. Ook u kunt daarmee te maken krijgen. En ik. Dat is de toekomst die Daniël voor ogen ziet. Hij, zelf levend in die instabiele situatie onder koning Belsasar, ziet een toekomst waarin het ene beest na het andere beest uit de zee tevoorschijn komt, uitlopend op die ene hoorn vol haat en vijandschap tegenover God en zijn heiligen. Dat is niet erg optimistisch op de nieuwjaarsdag. Vind je dat? Nou, daar kan ik je ook geen ongelijk in geven. Dat is inderdaad niet heel optimistisch op de nieuwjaarsdag. Maar het is wel realistisch. De Heere laat dit visioen aan Daniël zien. Omdat hij het belangrijk vindt dat Daniël erop voorbereid is. En de Heere laat het ons vanmiddag horen. Omdat de Heere het belangrijk vindt dat ook wij daar blijkbaar op voorbereid moeten zijn. Dat is eerlijk. Dat is realistisch. Maar de Heere maakt het vervolgens ook troostvol. Troostvol. Omdat hij Daniël niet alleen die beesten laat zien. Maar ook nog iets anders. Iets anders wat uiteindelijk beslissend is. En dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. De werkelijkheid van Gods regering. De werkelijkheid van Gods regering. Een onrustige zee. Opgestuwd door de wind. Die van alle kanten dat water in beweging brengt. En vanuit die zee dan die vier beesten, die monsters, vol veroveringszucht en geweld. De hoogmoed van die ene hoorn die zichzelf steeds groter maakt. Dit zag ik, zegt Daniël, dit zag ik. Totdat. Totdat wat? Totdat er tronen gezet werden. De troon. Het symbool van macht en majesteit. Dat trekt de aandacht, die beesten uit de zee. Die hadden immers alle heerschappij, die wereldrijken die deze aarde beheersen. En dan opeens een aantal tronen. Daar zo bij elkaar gezet. Die tronen, ze zijn nog leeg, er zit nog niemand op. Maar het is duidelijk, dit is een plek klaargezet, bedoeld voor iemand met macht en majesteit. En kijk, daar verschijnt iemand die op die troon gaat zitten. Wie is hij? De oude van dagen. En wat een bijzondere verschijning is dat. Iemand aan wie te merken is dat hij al vele dagen heeft gezien. Zijn haar is wit, wit als wol. Maar dat tekent niet alleen zijn leeftijd. Dat tekent ook zijn heiligheid. Want zijn kleding is wit als sneeuw. En zijn troon, met de raderen waarop die troon wordt voortbewogen, die troon is als vuur, de vlammen slaan eruit. Vanuit die troon vloeit ook een vurige rivier die kronkelend zijn weg zoekt. Rond die troon duizenden en duizenden engelen. Dit, deze oude van dagen, het is de Heere zelf. De God van hemel en aarde. Omschreven als de oude van daar. Wat is dat een prachtige naam voor God. Wanneer wij dat lezen op de nieuwjaarsdag. Een oud jaar is aan ons voorbij gegleden. Een nieuw jaar begint. Hoeveel jaren hebben wij meegemaakt? Hoeveel dagen hebben uw ogen gezien? Hier zien wij iemand die vele, vele dagen heeft gezien. Alle dagen. sinds het begin van deze aarde. Hij zit daar, op zijn troon, boven die woelige zee, die zee der volkeren, waaruit het ene na het andere monsterlijke dier voortkomt. Hij zit daar, op zijn troon, die oude van dagen. Toonbeeld van rust. Rust. Al woelt de wereld onder zijn voet. In die wereld leven wij. In die wereld hebben wij vandaag onze nieuwjaarsdag. Maar boven die wereld troont hij. Kijk eens hoe hij daar gaat zitten. Hij schrikt niet van alles wat er onder hem gebeurt. Hij laat zich door geen van die vier dieren uit het veld slaan. Geeft dat nou geen heerlijke troost aan zijn kerk daar beneden? Zijn kerk die het daar tussen die vier dieren niet makkelijk heeft, alles behalve dat, maar die wel omhoog mag kijken, haar Here daar mag zien en weten mag, de zaken lopen mijn God niet uit de hand. Nee, zeg je, dat is heel mooi. Maar ondertussen leef ik wel in die wereld. Moet ik daar wel doorheen? Wat heeft Gods kerk eraan dat God daarboven troont? Wat Gods kerk daaraan heeft? Moet je eens kijken wat er gebeurt. Daar komen boeken tevoorschijn. Boeken die voor het aangezicht van die oude van dagen worden geopend. Wat voor boeken zijn dat? Nou, we komen in het Oude Testament twee soorten boeken tegen, kun je zeggen. We lezen in het Oude Testament van het Boek des Levens, waarin de namen staan van hen die bij God horen, van de mensen die behouden worden. Je leest daarvan bijvoorbeeld in Daniël 12 vers 1. Maar je komt in het Oude Testament ook de boeken tegen waarin alle handelingen en gebeurtenissen staan opgetekend. De daden van mensen en wat hen overkomen is. Denk aan Psalm 56 die wij net gezongen hebben. Is hun getal niet in uw boek bewaard? Welke boeken gaan er nou hier in Daniël 7 open? Waarschijnlijk moeten we hier toch als eerste denken aan die boeken waarin alle daden en gebeurtenissen van mensen zijn opgetekend. Want er is in deze versen sprake van een soort rechtszaak. De Heere gaat zijn oordeel uitspreken. Zijn oordeel over alles wat op aarde gebeurt. Daarmee wordt bevestigd wat eigenlijk in heel dat tafereel al duidelijk was. Dat deze oude vandaag het voor het zeggen heeft. Dat hij regeert. Kijk eens, daar klinkt zijn oordeel. En waar zijn oordeel klinkt, daar sterven die vier dieren. Eén voor één. Want, zo staat dan in vers 12, verlenging van hun leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. De lengte van hun leven was door deze oude vandaag bepaald. Hij wist het moment, hij bepaalde het uur waarop tegen elk van die dieren gezegd zou worden, uw tijd is voorbij. De tijd van uw macht, de tijd van uw leven, hier eindigt het. Hier wordt u door het zwaard van mijn oordeel getroffen. Ook dat vierde dier? Ja, ook dat vierde dier. Met zijn hoornen. Ook met die laatste, die elfde hoorn. Vol grootspraak en haat. Het rijk van de antichrist. Het komt tot een einde. Heerlijk dat de boeken opengaan. Heerlijk dat de oude vandaag regeert. En dat hij uiteindelijk het oordeel velt over alle daden van deze wereld. Ja, denkt u bij uzelf. Dat kan allemaal wel heerlijk klinken. Maar als de boeken opengaan, met al onze daden, dan staan daarin ook mijn daden opgetekend. Nee, ik hoor niet bij de groten der aarde. Ik heb nooit een wereldrijk aangevoerd en ik hoop toch met dat rijk van de antichrist niks te maken te hebben. Maar dat doet niks af van het feit dat ook mijn daden bepaald niet altijd zijn zoals God dat in zijn woord van mij vraagt. Integendeel. Dat is dan een belangrijke belijdenis die u doet. Want we kunnen hier inderdaad wel kijken naar het einde van die wereldrijk. Gods oordeel over al die vijanden. En we kunnen wel bij onszelf denken, wat is het fijne, wat is het goed dat uiteindelijk God zijn rechtvaardig oordeel velt. Maar het is een hele terechte vraag. Hoe moet dat dan met onszelf? Want wij zijn ook zulke beste niet. Of dacht u van wel? Kunt u naar het gewoel van deze volkeren van de wereld kijken? En dan met droge ogen zeggen, ja maar, ik ben heel anders. Als het aan mij gelegen had, dan was deze wereld nog een paradijs geweest. Zoals ik met andere mensen omga en zoals ik de Heere dien. Nou, misschien dat u dat vanmiddag inderdaad wel met droge ogen zou willen zeggen. Maar dan zegt Gods woord u, dan kent u uzelf bar slecht. De wereld, dat is niet alles wat om ons heen gebeurt. De wereld, dat begint bij wat in ons eigen hart gebeurt. Daar zit de wereld. Daar zit het onrecht. Het ellebogenwerk tegenover de naaste. De haat tegenover God. En als de oude vandaag zijn oordeel velt over deze wereld, dan betekent dat ook het oordeel over u en het oordeel over mij. Eeuwig omkomen met die vier monsterlijke beesten. Wacht, het oordeel is nog niet klaar. Het visioen is nog niet afgerond. Daniël ziet nog iets. Beter gezegd, Daniël ziet nog iemand. Vers 13. Eén die komt met de wolken van de hemel, iemand als eens mensenzoon. Hij verschijnt voor die oude van dagen. En hij ontvangt uit de hand van die oude van dagen alle heerschappij. Hij zal alle eer en roem en glorie ontvangen uit alle volken, naties en tongen. Wie is dat? Ach, dat kan er toch maar één zijn. De Zoon des Mensen. Die voor de oude van dagen staat en uit zijn hand ontvangt goddelijke eer en heerschappij. Dit is Jezus Christus zelf. Daniël mag hem zien. Nog eeuwen voordat hij in Bethlehem geboren zal worden. Nog eeuwen voordat hij aan het kruis van Golgotha sterven zal. Daniël ziet hem. En hij ziet hem in het uur van het oordeel. Daniël ziet hem in het uur van het oordeel. Dat maakt alles anders. Het oordeel komt. Gods oordeel over deze wereld. Gods oordeel over de zonde. Maar in het uur van het oordeel is hij er ook bij. Hij, de Zoon des Mensen. Hij, Jezus Christus. Want die oordeelsdag breekt aan als hij op de wolken des hemels verschijnt. En in dat uur zullen er twee soorten ogen zijn. Die hem in heerlijkheid zullen zien verschijnen. Ogen van mensen die hem voor het eerst zien. Ogen van mensen die met die vier beesten meedoen. Die los van God jagen naar eigen heerschappij. Voor die ogen zal het een schrikwekkende werkelijkheid zijn. Jezus Christus komt in heerlijkheid. O, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Maar er zullen in dat uur ook andere ogen zijn. Ogen die hem herkennen. Dat is de Heere Jezus Christus. Dat is Mijn Heere Jezus Christus, mijn Heiland, mijn Zaligmaker. Voor die oog zal het uur van het oordeel elke schrik verliezen. Voor die ogen zal het uur van het oordeel een heerlijk uur zijn. Want God zal in dat uur afrekenen met alle vijandschap in de hemel en op aarde. En ook aan die vier dieren en aan het rijk van de antichrist zal een einde komen. De Heere onze God, hij regeert. De Heere onze God, hij doet recht. Nieuwjaarsdag vandaag. Wij weten niet wat het nieuwe jaar ons brengen zal. Maar één ding weten we wel. Dat we met z'n allen weer een jaar zijn opgeschoven. Opgeschoven dichter naar de eeuwigheid. Dichter bij het uur van de voleinding van alle dingen. Een nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar in een wereld die nog altijd is als een kolkende zee, met monsters, met hoornen, met het rijk van de antichrist dat dreigt. Is dat schrikwekkend? Ja, dat is schrikwekkend. Voor iedereen die zonder de Heere leeft. Als je Jezus niet als je zaligmaker kent. Als je leven nog een leven is van onbekeerd doen waar je zelf zin in hebt. Als je volhardt in een levensstijl van deze wereld waarin je jezelf tot God maakt. Schrikwekkend is het dan. Er ligt een jaar voor je van leven in een kolkende wereldzee. Waarin het recht van de sterkste geldt. Waarin met God niet gerekend wordt. En waarboven die dreiging ligt van het goddelijke woord dat zegt, eens maak ik hier een einde aan. Is dat schrikwekkend? Nee, toch ook helemaal niet. Tenminste, niet voor hem. Niet voor haar. Die de Heere Jezus kent. Ben jij zo iemand? Heb je de Heere Jezus lief? Verwacht je het nou van hem aan het begin van dit nieuwe jaar? Dan mag je weten en geloven. Door zijn bloed is mijn ziel gereinigd. Door zijn offer kan ik voor die heilige God op zijn troon onbevreesd verschijnen. O nee, niet dat het leven dan makkelijk zal zijn. Die goden vijandige machten, die kunnen het Gods kinderen zwaar maken tot bloedens toe. Maar kijk toch daarboven. Daar zit hij op zijn troon. Die oude vandaag. Toonbeeld van rust en majesteit. Hij heeft de tijden en de stonden al bepaald. Dat moment waarop hij zeggen zal, nu is het genoeg. Nu maak ik er een einde aan. Nu laat ik hem verschijnen, die mensenzoon, op de wolken des hemels. Als je nou de Heere kennen mag, is dat dan geen heerlijk uitzicht om het heel je hart naar uit te zien. Het nieuwe jaar breekt aan. Anno Domini 2023. Het zou dit jaar kunnen zijn dat God heeft bepaald als de tijd en de stonde waarop deze dingen zullen gebeuren. Bent u er klaar voor? Als dat zo zou zijn. Wie die dag verwacht, die ziet onbevreesd de toekomst tegemoet. Want wat het nieuwe jaar dan ook brengt, daarboven troont de Heer. Dat is mijn houvast. En daar is ook mijn toekomst. Want daar komt Christus. Dat is mijn uitzicht. God regeert. Zijn koninkrijk komt. Daarom kan ik dit nieuwe jaar betreden. Met hoop. met vertrouwen, met uitzicht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere onze God, zo roepen wij u aan. Vanuit de volkenzee van deze wereld, die nog altijd onstuimig is. Waar de wind van de tijd over raast. Waarin de volken woelen. En woelen. Wij roepen u aan. U die zich in Daniël 7 doet kennen als de oude van dagen. Wat hebben uw ogen vele dagen gezien. Van het begin der schepping af. Tot aan deze 1 januari van het jaar 2023. En Heere, wat is het een heerlijk gezicht u daar te zien zitten. In rust en in majesteit. De God die regeert. En ook de God die recht doet. Recht over al uw vijanden. Over die 4 dieren. Over die 11e hoorn. Over het rijk van de Satan. Maar ook recht over een ieder van ons. En wij moeten u belijden dat niemand van ons voor uw heilig oog kan bestaan. Als u met ons in het recht zou treden. Ach Heere, we zouden allemaal verloren gaan. Maar wij bidden dat u ons schenkt de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Van die mensenzoon die komt. En die daar in het uur der oordeel erbij is. Die in het uur der oordeel de zijnen zal bewaren. Geef toch, Heer, dat wij bij hem geteld mogen worden. wij, zoals we hier zijn, vanmiddag in de kerk. Zoals we thuis of elders de dienst meeluisteren. Neem ons in Christus voor uw rekening. Geef dat we in het uur dat hij opnieuw verschijnt op de wolken des hemels, dat we in dat uur niet sidderend hoeven te vluchten, maar dat we in dat uur hem mogen aanschouwen met een groot verlangen en met een grote liefde. Een nieuw jaar schenkt u ons. Het zou toch het jaar kunnen zijn waarop u alle dingen voltooit. Als dat zo is, Heere, geef dat we er bereid voor zijn. En als we er bereid voor zijn, geef dat we er naar uitzien. Dat dat verlangen ons hart zal doortrekken. Alle 365 dagen van dit nieuwe jaar, als de wereld zo lang nog bestaat. Dat we uitzien naar uw komst in heerlijkheid. Dat we uitzien naar de definitieve doorbraak van het Koninkrijk van God. Heere, vergeef ons al onze zonden. Ook in deze dienst. Neem de dank aan voor het goede wat u gaf. Gaat u met ons mee. Naar huis. De nieuwe week in. Het nieuwe jaar in. Schenk ons uw genade en zegen. En hoor ons bidden. In Jezus' naam alleen. Amen. Zingen wij tot slot Psalm 96 en daarvan het negende vers, Psalm 96, vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.